Weet de kerkraad, deelt u nog het volgende mee. Woensdagavond zal er weer een bunjanavond gehouden worden. Deze avond begint om 8:00. Dit alles zo de Heer wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 27e psalm. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zullen wij zingen het tweede vers van Psalm 51, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde, zie ik mij steeds voor ogen zweven, ik heb tegen u, ja u alleen misdreven, uw wil en wet, hoe heilig, stout, versmaad. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 51ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan Timotheus, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. We noemden nu 1 Timotheus 1, de versen 1 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
Een apostel van Jezus Christus naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heer Jezus Christus die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon, in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zoudt blijven als ik naar Macedonië reisde. Zo vermaan ik u nog, omdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. Maar het einde des geloofs is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde, hebben zich gewend tot ijdelspreking, welke leraars de wet zijn, en niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige en de halstarrige, de goddeloze en de zondare, de onheilige en de ongoddelijke, de vadermoordenaars en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders die met mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnenigen, en zo er iets anders is tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid der zalige Gods dat mij toebetrouwt. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij met getrouw geacht heeft mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, der onverderfelijke, den onzienlijke, den alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voortgegaan zijn in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebbende, onder welk is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het 15e vers van 1 Timotheus 1. 1 Timotheus 1 vers 15, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. In onze voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie Blom Bevelander. De moeder van broeder Blom is overleden. Broeder N. van Dijk, die gevallen is en een heup gebroken heeft, hij is in het ziekenhuis geweest en geopereerd, mag nu weer in Salem zijn. Anita de Waal, die in Zwitserland verblijft. Zuster Flieve Baas, die in het ziekenhuis verblijft. De langdurig zieken en de besluiten van de generale synode en de impasse in ons kerkverband. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, we zijn in alle dingen aangewezen op U, afhankelijk van U. Zonder U kunnen wij niets doen. Daarom smeken wij van U. Zoudt Gij willen gedenken in de verkondiging van Uw woord, niet alleen hier, maar overal elders, waar Gij uw knechten uitzendt om uw woord te prediken. Ook de eigen herder en leraar van deze gemeente, dominee Kempeneers, die vandaag op Urk mag voorgaan. Geef dat alles wat in de stilte van de eenzaamheid onderzocht, overdacht en bemediteerd mocht worden, helder en duidelijk voor de aandacht mag komen. Geef dat uw woord in alle getrouwheid uitgedragen zal worden. Uw woord spreekt toch duidelijk van twee wegen die er zijn. De brede weg, waar wij alle ons van nature op bevinden, die leidt naar de eeuwige ondergang. Als we nog op die weg zijn, dan zitten we nog in het Egypte van de zonde. En dan luisteren we naar de duivel. Kon het zijn, werk wonderen tot eer van uw naam, naar uw welbehagen. Dat welbehagen dat toch gelukkiglijk voort zal gaan. Wat de duivel ook doet, hoe de wereld ook lokt en trekt, hoe sterk de zonde ook is, als u spreekt, dan is het er. Als u gebiedt, dan staat het er. En dat smeken wij voor jong en oud in de gemeente van Barendrecht, dat we vandaag weer mogen voorgaan in het verleden, mochten arbeiden, dat uw koninkrijk meer en meer komen mag en de werken van de duivel meer en meer verbroken zullen worden. U kent ook hen die met vragen over de aarde gaan, niet alleen vragen als het gaat om tijdelijke dingen, want ook dan kan het soms heel moeilijk zijn, maar ook als het gaat om geestelijke zaken, kan donker geworden zijn door eigen schuld. Wil dat blootleggen, opdat het beleden mag worden, vergeving afgesmeekt en ontvangen zou mogen worden, dat het licht van uw vriendelijk aangezicht weer zou mogen schijnen tot eer en verheerlijking van uw naam. Geef dat er gewaarschuwd mag worden waar gewaarschuwd moet worden. En bemoediging mag klinken waar dat onmisbaar nodig is. Wil voortgaan met uw werk in harten en levens, van klein en groot in de genade. Wil het zo vanmorgen wel maken op en onder de kansel. We bidden u voor de rouwdragende familie Blom Beverlander, omdat de moeder van broeder Blom is overleden. Een roepstem is uitgegaan. We worden niet allemaal oud. Dat heel de familiekring dat niet alleen beseffen zou, maar dat dat besef ook zou mogen leven of gaan leven in het midden van de gemeente. We zijn allemaal op doorreis. We dragen ook allemaal dezelfde naam. De naam sterveling. En allen zullen wij eenmaal voor u gesteld worden. Wil sterken in deze dagen van rouw en verdriet. En dan bidden wij u voor allen die lege plaatsen voelen als een geliefde man of een geliefde vrouw er niet meer is, een geliefde vader of een geliefde moeder of beide zijn weggenomen. En als er ook lege plaatsen zijn in families en gezinnen, dat het bij u gezocht zou mogen worden. Leer jong en oud toch al zo de dagen tellen dat een wijs hart bekomen mag worden. Dat missen we van nature. We zoeken het in onze dwaasheid buiten u en buiten Christus in de wereld of in een godsdienst zonder de vreze Gods. Wil bekerend werken tot eer van uw naam. En als er iets van die wijsheid mag zijn, van de vreze Gods mag zijn, dan komt dat toch alleen bij u vandaan. En dan past het in verwondering en aanbidding u daarvoor dankend te erkennen. En houd dan ook in het leven van zulken uw eigen werk in stand naar uw woord, zoals dat ook uitgesproken is aan het begin van deze dienst, die nooit laat varen de werken zijner handen. We bidden u voor broeder Van Dijk die gevallen is, zijn heup heeft gebroken, in het ziekenhuis is geweest, daar geopereerd is, nu weer in Salem als zijn gedenk hem met zijn vrouw en al wat zij nodig hebben. U weet toch van hun omstandigheden af. Eenmaal komt toch ook voor hun de tijd dat dit aardse leven beëindigd zal worden. Wil toch boven alle dingen daar op voor en toe bereiden. We bidden u voor Anita de Waal die in Zwitserland verblijft. U weet toch precies hoe het met haar is. Gedenk haar, sterk haar, dat ze er baat bij mag hebben of weer terug zou mogen keren te zijner tijd. En dat ook zij er bij de Heere mag zoeken. Gedenk de langdurig zieken. Alle namen en omstandigheden zijn u de Heere toch bekend. Dat ook zij het mogen zoeken bij u, die de opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide zijt. Dat bovenal dit gebed mag opklimmen tot u, o Heere, genees mijn ziel. Wees ook met zuster Vlier verbaas, die in het ziekenhuis verblijft. U weet toch ook van de omstandigheden af die hier werkelijkheid zijn, dat uw aangezicht gezocht mag worden, het hart voor u de Heere mag worden uitgestort, ontfermt u zich tot eer van uw naam. En dan bidden wij u ook om alles wat werkelijkheid is geworden in de achter ons liggende week op de generale synode. Want daar is het toch duidelijk geworden dat er geen eenheid is. Kon het zijn, werk terugkeer van dwalingen, misvattingen, afwijkingen van uw woord. En geef dat zij die vast willen houden aan uw woord, dat ze daarbij bewaard mogen worden, met elkaar ook zouden mogen optrekken, hoe de toekomst dan ook zou zijn. Wilt u de weg maar wijzen, het mode ramen wijsheid schenken, om die weg uit te stippelen, die toch nu niet meer vermeden kan worden, als het toch zal heen gaan naar een ontvlechting. Geef toch dat ook in onze kerken uw woord in getrouwheid mag blijven klinken, en dat het zaad van uw woord mag vallen in door u de Heere wel toebereide aarde. Gedenk zo, er is geen enkel recht, we kunnen daar geen enkel aanspraak op maken. En dan bidden we toch bijzonder voor de gemeenten die ons lief en dierbaar zijn, waar toch ook op de synoden eenheid werd gevoeld in uw woord, in het belijden der kerk en in de besluiten die genomen zijn in overeenstemming met uw woord en het belijden der kerk. Gedenk zo in al wat ieder nodig heeft. Ook de afgevaardigden die hebben gesproken, en waar in de toekomst ook weer veel van gevraagd zal worden, schenk hen wijsheid, liefde, bewogenheid, eerlijkheid, dat ze blijven mogen bij uw woord, bij het belijden gegrond op uw woord, en bij besluiten die gebaseerd zijn op uw woord en het belijden der kerk. U hebt ons allemaal gezien in de week die weer voorbij is gesneld. Want al onze daden worden door u waargenomen. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En dat geldt niet alleen datgene wat we doen, ook datgene wat we nalaten. En het geldt ook de woorden die we uitspreken. Elk woord is u bekend. Zet dan, Heere, een wacht voor onze lippen. Behoed de deuren van onze mond, opdat er toch tot gene stond iets onbedachtzaams zou ontglippen. En ook onze gedachten, onze gevoelens, onze begeert, onze verlangens. Het is u, de Heere, bekend. En nu hebben we gezongen van die begeerte van David. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Wat een wonder als we dat met het hart hebben mogen zingen. En als we ook met het hart hebben mogen zingen datgene wat vertolkt wordt in de 51ste psalm. Het kwaad, de zonde die bedreven zijn. Stel het ons voor ogen voor het eerst of opnieuw, en vergeef genadig al datgene wat misdreven is. Want als u zoudt handelen naar alles wat wij misdreven hebben, dan zoudt ge de handen rechtvaardig van ons moeten aftrekken. We smeken van u, zie toch aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, en wilt u het wel maken in het vertolken van uw woord, in het luisteren naar uw woord, in het zingen en begeleiden, in het afzonderen van onze gaven. We smeken het uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 98 het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En het vierde vers laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 4 van de 98ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, hoe zingen wij de psalmen? Denken we er wel bij na wat we op onze lippen nemen? We hebben gezongen aan het begin van de dienst, och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat was door genade de begeerte van David om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij begeerde het werk van Christus te zien. En waarom begeerde hij dat? Omdat hij zijn zondigheid en verlorenheid had leren kennen. Dat hebben we ook gezongen. Psalm 51 vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ja, maar dominee, als ik dat nou allebei niet ken, mag ik dan nog wel meezingen? Weet u wat altijd gezegd werd als vroeger zo'n vraag gesteld werd? Smeek de Heere dat het waar mag worden. Dat hij die dingen werkt in het hart waarvan gezongen mag worden. Voor hem is toch niets te wonderlijk. En wat een wonder als we met ons hart mochten meezingen. Maar ook bij hen die de Heere mogen vrezen is het lang niet altijd hetzelfde. Dan kan het toch ook zijn dat verlangen om het werk van Christus te mogen zien met het geloofsoog lang zo sterk niet is als vroeger. En dat ook de doorleving van ellende, schuld en verlorenheid minder is dan in vorige tijden. Ook dan is er reden om de knieën te buigen. En als we dat alles nu op ons in laten werken, hoe ook zij die de Heere in waarheid mogen dienen, de psalmen zingen, dan is er ook wat dat betreft reden tot schuldbelijdenis en verootmoediging. Dan is het toch de werkelijkheid dat die inwonende zonde zich steeds opnieuw laat gelden. Dat er een strijd van binnen gaande is. Een strijd die ook Paulus mocht kennen. En dat klinkt ook door in onze tekst. Hij is de zonde nog niet te boven. Hij zegt het immers, waarvan ik de voornaamste ben. En zo komen wij tot onze tekstwoorden van vanmorgen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. We schrijven boven onze tekst: de zaligmaker is in de wereld gekomen. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats, dat is zeker. En ten tweede, dat is zielzaligend. De zaligmaker is in de wereld gekomen. Dat is zeker in de eerste plaats. En dat is zielzaligend in de tweede plaats. Ten eerste dus, dat is zeker. Dit is een getrouw woord. En dan gaat het over het evangelie, wat in het kort naar voren wordt gebracht in 1 Timotheus 1, bijzonder vanaf vers 12. Dit is waar, daar kunt u van op aan. En dat schrijft Paulus in zijn brief aan Timotheus. Timotheus, die in Efeze is achtergebleven om daar leiding te geven aan de gemeente. En op hem ligt de taak om dat getrouwe woord te laten klinken. Het evangelie, dit is een getrouw woord. De Heere immers maakt zijn woord altijd waar. En dan denken we aan de beloften in het Oude Testament die gaan over de komst en de arbeid van de zaligmaker. De moederbelofte heeft Paulus uiteraard ook gekend. Dat Christus zou komen om de kop van de slang te vermorzelen. En Paulus heeft het leren zien bij God vandaan, dat al de offers van het Oude Testament vervuld zijn in dat ene volmaakte offer dat Christus gebracht heeft. Dit is een getrouw woord. De Heere heeft de beloften ook bijvoorbeeld in de profetieën van Jesaja opgetekend, vervuld in de komst van zijn Zoon. Een getrouw woord. En alle aanneming waardig, staat er. Dat is een wonder, als we mogen gaan buigen onder het woord. En dat woord bevat uiteraard heel de Bijbel, zouden we kunnen zeggen, alles wat daarin staat opgetekend. Ook leren buigen onder datgene wat zonde genoemd wordt. En dan moet ik toch ook iets gaan zeggen aangaande de toestand in onze kerken. Het is toch duidelijk voorgelezen, de hoereerders, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen. En zo weer iets anders tegen de gezonde leer is. Buigen onder datgene wat de Heere zonde noemt. En dat betekent niet dat we niet bewogen moeten zijn met zondaren, zeker wel. Maar de echte bewogenheid zal toch tot gebed brengen, Heere, dat de uitleving van door u verboden zonden bestreden of voorkomen mag worden. En u voelt waar we heen gaan. Praktiserende homoseksuelen, mannen die bij mannen liggen, we hebben dat toch duidelijk gelezen. Gods woord verbiedt dat. En dat moet dus ook in de kerken als zonde aangemerkt worden. Maar ook al die andere dingen. Want niemand blijft buiten schot, geliefde gemeente. Wie zou kunnen zeggen dat hij de geboden van God gehouden heeft in de achter ons liggende week? En juist als dat werkelijkheid is geworden in ons leven, als de zaligmaker de wet heeft gebruikt om te leren zien met door God geopende ogen in die spiegel van de wet, om jezelf dan te gaan zien als een totaal onreine, als een schuldige, dat is toch nodig. Want anders is er geen plaats voor die dierbare borg en zaligmaker. En dan sta ik schuldig, u staat schuldig en jullie staan allemaal schuldig. En als we dat nog niet weten, als we daar nog geen besef van hebben, als we dat hooguit met ons verstand toestemmen, maar nog nooit in waarheid gezongen hebben, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde, zie ik mij steeds voor ogen zweven, smeek dan dat de zaligmaker Christus door die wet die de Heere gegeven heeft, u zou leren zien dat u een zondaar bent tot in het diepst van uw bestaan toe. En dan moet ik het vanmorgen zeggen, als dat niet gepredikt wordt, wat de zaligmaker doet als de hoogste profeet en leraar van zijn kerk, dan strijdt dat tegen Gods woord. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. We willen zomaar niet buigen onder dat woord. Ook niet als het gaat om de onmogelijkheid om zelf iets bij te dragen aan de zaligheid. Zo is dat toch ook met apostel Paulus geweest, die dacht dat hij in de weg van stipte wetsgehoorzaamheid zichzelf aangenaam zou kunnen maken in de ogen des Heren. En nu schrijft hij het, waar hij eerst zelf een vijand van was. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Die wereld, die zondige wereld, die niet naar de Heere vraagt, want er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. En dat gold dus niet alleen de heidenwereld, dat gold ook die keurige godsdienstige wereld van het Joodse volk. De Heere had zijn tabernakel gegeven, de tempel gegeven, dat volk was rijk bevoorrecht, maar ze dachten in de weg van eigen gerechtigheid de Heere te kunnen behagen. Maar de Heere weet wel middelen te vinden en wegen te gaan om daarvan af te brengen. En daar getuigt het werk van de apostel Paulus van, en ook de brieven die hij geschreven heeft. Dan is het toch zijn begeerte om die enige naam te verkondigen, gegeven tot zaligheid. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. En dan komt de vraag vanmorgen op ons af: hebben we dat getrouwe woord al leren aanvaarden, al mogen aanvaarden? Dat gebeurt alleen als de Heere werkt door zijn woord en geest naar zijn welbehagen in zondaarsharten. Want anders, dan blijven we net als het volk der Joden toch verwerpers van dat getrouwe woord. En dat woord, dat spreekt dan niet alleen van de komst van de zaligmaker tot verlossing van zijn kerk, maar dat woord getuigt ook van het oordeel, de toren van God. Dat zien we toch ook aan datgene wat de zaligmaker heeft moeten en willen doormaken. De Heere straft de ongerechtigheid. Of aan die dierbare borg en zaligmaker, of aan de zondaar zelf. Dat is de werkelijkheid. De Satan wil altijd vraagtekens plaatsen achter het woord. Daar is hij mee begonnen in het paradijs. Is het ook dat God gezegd heeft? En helaas, we moeten dat eerlijk zeggen vanmorgen, is dat ook werkelijkheid in onze kerken, dat er vraagtekens gezet worden. En we mogen blij zijn aan de ene kant en dankbaar zijn dat onze synode duidelijk heeft uitgesproken dat er geen plaats is voor de vrouw in het land, maar u weet het ook. Dat was geen eenstemmig besluit. Er zijn er ook die het toch aan willen vasthouden, een vraagteken daarachter zetten. En ik vrees niet alleen daarachter, ook datgene wat ik zojuist genoemd heb, de overtredingen tegen het zevende gebod. En als het nu gaat om een eerlijke, ontdekkende, schuldigstellende prediking, wordt dat nu in het geheel van onze kerken nog aangetroffen? Of een oppervlakkig geloof? De gelijkenis van de zaaier spreekt daar toch duidelijk van. Dat zaad dat valt op steenachtige plaatsen, dan is daar onmiddellijk blijdschap. En je leest niet van werk in de diepte en roepen uit de diepte. Er is gelijk maar geloof. Zonder vrezen wij grondige ontdekking aan schuld, verlorenheid en helwaardigheid. Laten we dankbaar en verwonderd mogen zijn dat er ook nog andere dingen zijn in ons kerkverband. Dat er ook nog goede dingen zijn. Dat er verbondenheid gevoeld mag worden, juist als er gestreden moet worden voor de beginselen van Gods woord. En de Heere geven dat zij die dat mogen ondervinden, elkaar ook mogen vasthouden in biddend opzien tot de Heere. En dat het gebed mag ook klimmen: Heere, houdt u ons vast bij uw woord, bij uw waarheid. Want er komt zoveel tegenop, niet alleen buiten de kerken, maar ook in de kerken. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Het is waar, het is zeker, daar mag helemaal niets van afgedaan worden. En dan is dat woord ook zielzaligend, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Christus Jezus in de wereld gekomen. Niet alleen met het oog op de verheerlijking van de deugde Gods, daar mogen we nooit aan voorbij zien. Denk aan de raad des vredes, in de eeuwigheid gehouden tussen God de Vader en God de Zoon. Daar is in de eeuwigheid dus, voordat er iets was, voordat hemel en aarde er waren, voordat er enig mensenkind was, al gesproken over de verlossing van verloren zondaren. En op de catechisatie, jongelui, wordt dat aan jullie uitgelegd. Maar ben je er al eens verwonderd over geweest, dat de Heere de zonde en de zonde van een eeuwigheid is voorgeweest, dat God de Vader aan zijn Zoon heeft gevraagd om borg te worden, om middelaar te zijn, om op deze aarde geboren te worden, om de ware menselijke natuur aan te nemen, om in die ware menselijke natuur gehoorzaam te zijn en te blijven onder alle omstandigheden ook, om in die ware menselijke natuur de toren van God te ondergaan, plaatsvervangend. En Christus wist precies wat dat van hem zou betekenen. Wij kunnen wel eens een ja-woord geven waarvan we later zeggen: had ik het maar geweten wat ik daar beloofd, had ik het nog zomaar niet gedaan. Maar zo is dat bij de zaligmaker niet geweest. Van eeuwigheid wist hij wat het zou kosten dat hij de toren van God in lichaam en ziel zou dragen. Maar ook in de eeuwigheid heeft zijn ja-woord geklonken: ik wil. Het was zijn lust om te doen wat de Vader van hem vroeg. En hij mocht ook een tegeneis stellen. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Voor allen, voor jij zijn bloed zou storten en zijn leven zou geven, voor die allen zou toch gelden dat ze zijn eigendom zouden zijn, gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. En daarom, Christus nu gezeten aan de rechterhand des Vaders, hij bidt. En we zouden eigenlijk kunnen zeggen, hij eist dat op grond van de gegeven belofte, de Vader heeft het hem beloofd, eist van mij. En op grond van het bloed dat hij gestort heeft, Vader, ik wil dat ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Zielzaligend. En daartoe moest en wilde Christus op de aarde komen. En hij heeft dat ook gedaan. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. In de wereld. Hij is toch geboren in Bethlehem? Was dat dan ook de wereld? De van God afgevallen wereld? Ja, daar behoorde Bethlehem ook toe. Er was maar een klein overwezen dat uitzag naar de vervulling van de belofte. Dat verwachtte de vertroosting van Israël. Denk aan Simeon en Anna. Maar als dat de voorstelling in de tempel is, dan staan er niet heel veel mensen met geloofsogen te zien op de zaligmaker. Dat was maar een klein aantal, noemde het al, die twee oude mensen, Simeon en Anna. En Simeon die sprak van het lijden dat zou komen. Er zou een zwaard door de ziel van Maria gaan. En dat duidt op zijn kruislijden wat werkelijkheid zou worden. Gekomen om te strijden tegen de Satan. Gekomen om zijn leven te geven. Gekomen om zijn bloed te storten. Dat bloed dat reinigt van alle zonde. Hebben we daar wel eens wat ruimte in mogen zien? Als je geleerd hebt dat je jezelf niet reinigen kunt, dat alles wat je gedaan hebt te vergeefs is geweest, ja, dat dat eigenlijk allemaal zonde geweest is, om jezelf te proberen op te knappen, te verbeteren, te reformeren, om zo aangenaam te worden in de ogen van God, en om dan te mogen horen, dat bloed, dat reinigt van alle zonden. Ligt daar niet een ontzaglijk grote ruimte in? Christus Jezus in de wereld, die van God afgevallen wereld, in die zondige wereld, om daar als profeet onderwijs te geven, de zonde bloot te leggen, op te roepen tot waarachtige bekering, om ook wonderen te doen, wat profeten ook gedaan hebben. Blinden werden genezen, melaatsen gereinigd, doden opgewekt, geestelijk doden levend gemaakt. Als het klonk in het hart, volg mij, dan werd dat volgen werkelijkheid door Gods almacht, in zijn vrijmacht, naar zijn welbehagen. Hebben we die woorden ook wel eens gehoord in ons binnenste? En is het tot een volger gekomen? Zijn we tot een leerling gemaakt op de leerschool van Christus? Om onderwezen te worden in ellende, verlossing en dankbaarheid. Christus, hij is ook koning. We hebben het koningschap van God in Adam verworpen. We wilden niet langer naar de Heere luisteren en hem gehoorzamen. En nu is Christus op deze aarde gekomen om als een opstandeling gerekend te worden, om als de allerergste zondaar gestraft te worden, opdat hij voor zijn kerk, voor die ontelbare scharen, de zaligheid zou verwerven, de schuld zou betalen, zijn bloed zou storten. En ook zei ik al volmaakt gehoorzaam geweest om het leven te verwerven voor des doodschuldigen, want het geldt immers, doe dat en gij zult leven. Is Christus al gekomen in die verdorven wereld van binnen? Want wat we in de wereld in het groot zien, dat zien we in ons hart in het klein. De zaden van alle boosheden liggen daar. En wat een overtredingen zijn en die bedreven. Begin bij het allerprilste begin van het leven in zonde ontvangen en geboren. Onrein, schuldig, helwaardig. En hebben we zo de zaligmaker nodig leren krijgen. Is hij onze leraar geworden in die wereld, die zondige wereld daar van binnen? Is de Satan van de troon gestoten? Christus Jezus gekomen om de zondaren zalig te maken. En zondaren, dat betekent ieder mens. We zijn allemaal zondaren. Iedereen draagt die naam. Nee, nu zeg ik niet dat iedereen zalig wordt, begrijpt u me goed? De Heere volvoert zijn welbehagen, maar juist omdat de Heere dat doet. Juist omdat we nog zijn in het heden der genade, is er alle reden om de knieën te buigen. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Christus Jezus in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Weet u wat de schriftgeleerde en de fariseeën zeiden? Zondaren? Ja, dat zijn hoeren en tollenaren, dat zijn wij niet. Ze beschouwden zichzelf als rechtvaardigen. En hoort u, daarom klinkt het ook in Gods woord, dat de Heer niet gekomen is om te roepen en zalig te maken rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En ook zulken die denken van zichzelf dat ze rechtvaardig zijn, kan en wil de Heere ontdekken, want hij werkt wonderen tot eer van zijn naam. Dat had Paulus toch zelf wel heel bijzonder ondervonden, dat zielzaligende werk in eigen hart en leven. Hij betrouwde op al datgene wat hij gedaan had en wie hij was en hoe hij zich inzette voor de dienst des Heren immers. Hij dacht een Gode welgevallig werk te doen door de christenen te vervolgen, uitgaande uit Jeruzalem blazende dreiging en moord, met brieven van de hoge priester ook in Damascus de christenen te vervolgen. En hij zegt dat ook eerlijk, en dat is u voorgelezen, die tevoren, vers 13, een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Onwetend. En als u de kanttekening leest bij die tekst, dan wil dat niet zeggen dat Paulus zichzelf vrijpleit, maar dan wil dat zeggen dat hij niet de zonde tegen de Heilige Geest heeft gedaan. Want de zonde tegen de Heilige Geest, dat is de ene onvergeeflijke zonde. Paulus dacht dat hij een goed werk deed, dat hij God behaagde. Maar hij heeft het moeten horen. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En dan zegt hij van zichzelf, waarvan ik de voornaamste ben. Nee, dat behoort niet tot het verleden. Zeker, Paulus die wil het eerlijk erkennen dat hij niet zomaar een vervolger was, maar dat hij de vervolger was, om het zo eens te mogen zeggen. Al zijn kracht en energie heeft hij aangewend om Christus te vervolgen. Maar nu is het door genade omgekeerd. Nu is het zijn begeerte, zijn verlangen. En nu zet hij daar alles voor in, om die enige naam gegeven tot zaligheid te prediken. En dan zegt hij niet, dat de zonde bij hem voorbij is. Maar hij zegt het zo, waarvan ik de voornaamste ben. Dus, hij bleef nog een zondig bestaan met zich omdragen. En hij achtte zichzelf echt niet boven anderen verheven. De minste van de apostelen, zo zegt hij het zelf. Hij stond niet bovenaan. Dat is een les voor ons. Wij willen graag allemaal bovenaan staan uit en van onszelf. En zelfs in het hart en leven van Gods kinderen, ook al bekleden zij een ambt, kan dat de werkelijkheid zijn, zelf vanuit dat oude bestaan bovenaan willen staan. En wat is het een wonder, met Paulus de laagste plaats in te willen nemen. De minste van de apostelen en de allerminste van allen die de Heere mogen vrezen, van al die heiligen die het zaligmakende werk van God in hun hart mogen kennen, de laagste plaats te mogen innemen. Ja, dat is genade, als dat beleefd mag worden en als dat gehoord mag worden vanuit de beleving van het hart, de minste te zijn. En dan is het toch ook het allergrootste wonder dat de Heere zijn genade heeft bewezen. En ook dat zegt apostel Paulus. Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Bijzonder veel barmhartigheid, genade, gunst en goede tierenheid is aan Paulus bewezen. En nu mocht hij een instrument zijn in de hand des Heren om het woord van God uit te dragen, om wet en evangelie te verkondigen. Een instrument in de hand van de Heren om het rijk van de vorst der duisternis afbreuk te doen. Niet alleen maar onder de Joden. Hij ging eerst altijd naar de synagoge als hij het woord predikte, maar ook en vooral onder de heidenen. Wat heeft zijn arbeid toch rijke vrucht mogen afwerpen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus, Jezus, ik moet niet veel van gezegd, de zaligmaker. En wat betekent dat? Wel, dat betekent dat hij diegene is die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Hij verbreekt de heerschappij van de zonde. Maar zo gebeurt bij Paulus. Hij wist niet eens dat zonde was. Maar het is wel blootgelegd. En de apostel heeft het mogen zien hoeveel kwaad hij daarin bedreven had. Dat mogen beleiden, maar ook vergeving mogen zoeken en vinden in dat dierbare borgbloed van Christus gestort, ook voor zijn zonden. Is de heerschappij van de zonde al verbroken? Nee, dat wil niet zeggen dat u geen zonde meer doet. Hoor naar de apostel Paulus, waarvan ik de voornaamste ben. Dus dat is tegenwoordige tijd, nu. We blijven zonder als we genade mogen kennen tot onze laatste snik toe. Met mijn laatste snik, zo wordt het gezegd, hè, sterft mijn eigen ik. Dan is alle zondige zelfbedoeling voorbij. Zaligmaker. Hij betaalt voor de schuld der zonde. En zalig maken, dat betekent ook dat de smet van de zonde teniet wordt gedaan. Dat is hier nog maar een klein beetje. Onze catechisme zegt het terecht, dat de allerheiligsten maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid hebben. Maar wel zo, dat ze naar alle geboden van God beginnen te gaan leven. En ook dagelijks bidden om daarin te mogen toenemen. Niet om achterweg te schuilen en te zeggen, ja, blijft dit toch maar heel weinig. Maar juist tot verontmoediging en tot gebed. Kennen we dat gebed, Heere, dat ik toe mag nemen in het leven naar uw wil, in de vrezen van uw naam, in het strijden tegen de zonde, in het verlangen het goede te mogen doen tot uw eer, te mogen leven, denken en spreken. Jezus, zaligmaker, eenmaal zal de smet van de zonde totaal voorbij zijn. En dan zal er ook geen zonde meer zijn, wat hier aan deze zijde van het graf werkelijkheid blijft, zal dan eeuwig tot het verleden behoren. Paulus, hij bleef zondaar naar zijn oude bestaan. En dat geldt toch ook van David? David, die genade mocht kennen, maar toch ook grote zonden bedreven heeft, en waar Gods woord eerlijk over spreekt. En dat David ook mocht inleven. En we gaan daarvan zingen. Uit het 5e vers van Psalm 51. David die zingt het nadat hij genade heeft leren kennen. Nadat hij zwaar gezondigd heeft met Bathseba en Uria heeft laten doden. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden. Blijf het 5e vers van Psalm 51.
Thank you.
waarvan ik de voornaamste ben. Eigenlijk staat in Grieks de eerste. Dus Paulus zet zichzelf vooraan als het gaat om zondaar zijn. De gemeente van Christus zwaar vervolgd. Maar het woordje ben zegt dus dat hij zichzelf ook na ontvangen genade nog een zeer grote zondaar voelt. We lezen dat toch in de Romeinenbrief. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En ik begon met de vraag, hoe hebben wij de psalmvers aan het begin van de dienst gezongen? We kunnen ook gedachteloos zingen, klakkeloos zingen, zonder enige indruk zingen. Zingen datgene wat we op dat moment totaal niet beleven. En moet Gods kind dan niet eerlijk zeggen, dat komt omdat ik het zondige bestaan nog met me om blijf dragen. En hoe is het met het Bijbellezen? We kunnen zo gedachteloos een aantal versen lezen, werktuigelijk als het ware, en totaal niet op ons in laten werken wat er staat. Is dat ook niet het gevolg van het inwonend verderf? En als we de knieën buigen en we nemen ons voor dat heel eerbiedig te doen, het gebed op te zenden tot de Heere, en dan schiet er zo plotseling een onreine, zondige gedachte, begeert of verlangen door ons hart heen. Ja, maar zegt iemand, de duivel kan toch ook dingen inwerpen? Dat is waar. Dat kan de duivel doen onder de toelating van God. Maar hoe komt het dat hij dingen kan inwerpen? Omdat we een zondig bestaan met ons omdragen. En daarom, geliefde gemeente, als we nou eens eerlijk naar onszelf zien, hoe lezen wij Gods woord? Hoe luisteren wij naar de prediking? Hoe is het als we psalmen zingen? En hoe gaat het als we bidden tot de Heere? Waarvan ik de voornaamste ben. En als we nog totaal geen ontdekking kennen, geliefde gemeente, ook dat kan. Dat we de waarheid wel aanhoren en de waarheid met ons verstand niet zullen ontkennen, maar toch niet beleven. Wel, dan komt de Heer ook vandaag tot ons. En hij roept het ons toe. Buig toch de knieën. Zoek het bij mij. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. We zijn nog in het heden der genade. En telkens, geliefde gemeente, gaan er toch roepstemmen uit. Dat we dan met Mozes zouden mogen bidden, leer mij alzo mijn dagen tellen, dat ik een wijs hart bekome. En hoe is het als Gods kind in verzoeking komt? Wel, kijk maar eens naar Petrus. Ik zal met u in de gevangenis gaan, laatst nog gelezen, aan tafel thuis. Ik zal mijn leven wel voor u willen geven. En wat is er gebeurd? Hij is ook gevlucht. Hij liet zich niet gevangen nemen toen de Heere gevangen genomen werd. en tot 3 keer toe de zaligmaker verloochent. Moeten zij die de Heere vrezen niet eerlijk zeggen? Ik heb ook al zo vaak gezwegen waar ik had moeten spreken. Gezwegen op mijn werk. Gezwegen op een verjaardag. Misschien ook wel gezwegen tijdens kerkelijke vergaderingen, waarvan ik de voornaamste ben. En moet u het ook met verdriet en smart in het hart onderschrijven, wat ik aanhaalde van de apostel Paulus: het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En hoe is het als we zoveel mogen ontvangen? We leven toch in een rijk, welvarend land, nietwaar? Is er dan wel ware erkentelijkheid, dankbaarheid en verwondering dat de Heere zoveel schenkt? Ontbreekt het ook daar niet veelzins aan? En als het gaat om tegenspoed, waar is dan het geduld? Waar is de onderwerping? Ja, de Bijbel die spreekt er ook van, Job. Hij vervloekte zijn geboortedag. Eerst was het anders, maar het kwam toch zover. Ook dat zondige bestaan dat hij met zich omdroeg. En Psalm 73, Asaf, nijdig op de goddelozen. Ook niet eens met datgene wat er gebeurde in zijn leven en in het leven van anderen. Maar zichzelf door schuldig stellende genade als een groot beest leren kennen. Groot beest, waarvan ik de voornaamste ben. Maar toch zalig geworden. Asaf, Job, toch zalig geworden. En Petrus, toch zalig geworden. En ook Paulus, toch zalig geworden, want datgene wat de Heere begint, dat zal hij voleindigen. En dat kan de Heere gebruiken. Die eerste woorden aan het begin van de dienst die uitgesproken worden. Ik heb het laatst gelezen van een vrouw die ook in de benauwdheid gekomen was, in het donker gekomen was. En toen was ze eruit gehaald door de Heere. En de dominee kwam op bezoek. En die dominee dacht, ja, dat zal waarschijnlijk wel door de preek gekomen zijn die ik gehouden heb. En hij vroeg, hoe komt dat? Dat nu weer licht geworden is. En weet u wat die vrouw zei? Ik kreeg houvast aan deze woorden. Die nooit laat varen de werken zijner handen. Dus dat kan ook op een wonderlijke manier door die woorden. Zo blijft de Heere trouw aan zijn eigen werk. En daarom is er reden om te bidden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. En dan zegt onze tekst dat het ook goed komt. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u geschonken hebt aan de morgen van deze uw dag. Wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in het hart. Gedenk in het verdere van deze dag. Geef ons verlangen om ook de tweede maal op te mogen gaan naar uw huis. Vergeef het zondige gebrekvolle. We vragen het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het 14e vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En ook wat daar verder volgt. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heere wiens werk ik roemen zal. 14e vers van Psalm 73. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.